Welkom bij Radio Maria.
Het archief. Een reis door de geschiedenis van de kerk in onze streken. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars, bij deze aflevering van Het Archief. U weet dat dit het programma is dat als het ware kan dienen als een teletijdmachine die ons toestaat terug te reizen in de tijd naar bisdommen uit lang of minder lang vervlogen tijden. En ons in contact brengt met bisschoppen die vaak al lang het tijdelijke voor het eeuwige hebben ingeruild. Vandaag komen we bij u met een bijzondere aflevering. We willen namelijk van de gelegenheid gebruik maken om terug te blikken op de afgelopen afleveringen die u kon meemaken in het archief in de maanden van het jaar 2020. De trouwe luisteraars die zullen ook gemerkt hebben dat het programma een kleine verandering heeft ondergaan. Niet alleen het tijdstip waarop het archief te horen is op de radio is veranderd, maar ook de opzet. En dat zullen we ook in dit overzicht, dat in twee delen zal gebeuren, ook samen ontdekken. Laten we even terugblikken naar de maand januari. De eerste aflevering van het archief voor het jaar 2020 was in de eerste helft van de januari maand. En dat bracht ons naar het jaar waarin tsaar Fjodor III op de troon van Rusland komt. Het is ook het jaar waar de Slag van Öland plaatsvindt en de Nederlandse Republiek en Denemarken-Noorwegen definitief de Zweedse marine verslaan, waarbij het slagschip Grönan tot zinken wordt gebracht. In Peking arriveert een nieuwe ambassadeur voor Rusland, Nicolas Patar-Mileșcu, die nieuwe onderhandelingen met China op zal starten. En dat door de tussenkomst van een Vlaming, de Vlaamse jezuïet Ferdinand Verbiest. Het was ook de periode waarin er een verwoede strijd plaatsvindt in het noorden van Amerika, tussen de nieuwe Amerikanen en de Native Americans, de Indianenstammen, die de oorspronkelijke bewoners zijn van de Amerikaanse staten. Er barst ook een oorlog los tussen Rusland en het Ottomaanse Rijk, een oorlog die 5 jaar zou aanhouden. En in het archiefjaar van die eerste aflevering kwam ook de 240ste paus op de heilige stoel van Petrus te zetelen. De 105e doge van Venetië ruilt het tijdelijke voor het eeuwige in, als ook Simon de Vos, een Vlaamse kunstschilder, en de Franse schilder en jezuïet Jacques Courtois. Jawel, we waren in het jaar 1676 beland. Het stond ons ook toe om een beetje de politieke situatie van die tijd te schetsen. En zo kwamen we langs onze weg het episcopaat van aartsbisschop Alphonsus de Berges tegen. De opvolger van monseigneur van Wachtendonk. En we hoorden ook over zijn verwoede strijd tegen het jansenisme. Nu, hij streed vooral voor het geestelijk welzijn van zijn bisdom. Hij meed eerder de polemiek en de verdeeldheid en dat leidde tot de verwoede poging van de verschillende fracties om het kerkelijk beleid naar hun hand te zetten en ook een poging te ondernemen hem van zijn aartsbisschoppelijke zetel te verwijderen. Monseigneur de Berges zou meer dan 18 jaar lang zijn bisdom leiden, tot hij op 7 juni 1689, op amper 64-jarige leeftijd, overleed. En in diezelfde aflevering konden we dan ook nog stilstaan bij het leven van die Franse jezuïet Jacques Courtois, een schilder die vooral bekend stond om zijn gevechtsscènes. De tweede aflevering van het archief in de tweede helft van de maand januari bracht ons naar een andere periode, namelijk het jaar waarin Hitler het verdrag van Versailles van 1919, dat een einde maakte aan de Eerste Wereldoorlog, overtrad. En zo de nieuwe bewapening van Duitsland door de oprichting van de Wehrmacht onder leiding van Hermann Göring een feit werd. We kunnen het de Barentsweeën noemen van de Tweede Wereldoorlog, met de gekende desastreuze gevolgen. Perzië wordt gekend als Iran en de Italiaanse kolonies Tripoli en Cyrenaica smelten samen tot Libië. Sir Malcolm Campbell wordt de eerste persoon die met een wagen het record van 300 mijl per uur haalt in zijn Blue Bird. En de eerste parkeermeters ter wereld worden in gebruik genomen. Het wereldberoemde gezelschapsspel, Monopoly, wordt op de markt gebracht door de Parker Brothers. En koning Rama de VII van Siam doet troonsafstand ten gunste van zijn 9-jarig neefje. Voor de eerste keer is het ook niet langer toegestaan om met een vliegtuig boven het Witte Huis te vliegen. En Caroline Mikkelsen wordt de eerste vrouw ooit die voet zet op Antarctica. Ons archiefjaar, dat we toen mochten ontdekken, was ook het geboortejaar van Elvis Presley en van de Belgische striptekenaar William van Kutsem, bekend als William Vance. Het is het jaar waarin koningin Astrid van België komt te overlijden, als ook de Belgische architect en autoriteit van de Art Nouveau, Frans Jourdain. Er vindt een wereldtentoonstelling plaats in de Brusselse wijk Heysel met als thema de koloniale economie, met een verwijzing naar de stichting van de Vrijstaat Congo. Zo reisden we maar liefst 259 jaar vooruit en kwamen zodoende in het jaar 1935 terecht. Nu, sommigen onder u die zullen zich dat nog kunnen herinneren. Anderen hebben er zeker ook over gehoord. 1935, dat is het jaar waarin koningin Astrid komt te overlijden in een tragisch auto-ongeluk in Zwitserland. De koningin was de dochter van prins Karel van Zweden en prinses Ingeborg van Denemarken. Haar zus, overigens, is de moeder van de huidige koning Harald V van Noorwegen. Astrid verliet Zweden toen ze prins Leopold leerde kennen en zich met hem verloofde. En Leopold was, zoals u ongetwijfeld wel weet, de zoon van koning Albert I van België. Toen ze in Antwerpen aankwam, maakte ze een gebaar dat eigenlijk alle Belgische harten veroverde. Ze omhelsde haar verloofde, wars van alle protocol, en het leverde iconische beelden op. Na hun huwelijk woonden ze eerst in het Bellevue-paleis in Brussel, maar nadien verhuisden ze naar het kasteel van Stuyvenberg, waar uiteindelijk de toekomstige koning Boudewijn en Albert II werden geboren. Een leuk detail is, toen Albert geboren werd, stuurde de koningin doopsuiker naar alle kinderen die op diezelfde dag het levenslicht zagen. Het is een van de kenmerken van koningin Astrid om begaan te zijn met alle mensen en ja, de gelegenheden te nemen om het bestaan van de mensen een beetje vrolijker te maken, steun te geven en hen nabij te zijn. Nadat koning Albert I overleed, werd zij na de troonsbestijging van haar echtgenoot, Leopold III, koningin der Belgen. en in de korte tijd die haar als koningin gegeven was, beleefde ze haar christelijke geloof door onder meer vele werken van naastenliefde, het inzamelen van middelen voor projecten voor minder bedeelden en het voldoen van ontelbare verzoekbrieven. Dat is iets wat de koninklijke familie altijd heeft gedaan, in de grootste discretie en daar nooit heel veel ruchtbaarheid aan geeft. Maar er zijn dus mensen die in moeilijkheden verkeren en die brieven schrijven naar de koning of naar de koningin. Met een verzoek om te helpen, waar het kan. En als de koninklijke familie daartoe zich in staat acht, dan wordt dat ook gedaan. Ook koningin Astrid trad zeg maar in de traditie van dat gebeuren en heeft zo heel veel mensen geholpen. Helaas, in 1935 kwam de koningin der Belgen op amper 29-jarige leeftijd om het leven bij een auto-ongeval in het Zwitserse Küsnacht am Rigi. De koning verloor, doordat de koningin iets aanwees, de controle over zijn wagen, waarin het paar incognito onder de naam Renard een uitstapje maakte voordat ze huiswaarts zouden keren. Nadat de auto van de weg was geraakt en tegen een perenboom was gebotst, werd de vorstin, die via de reeds geopende autodeur uit de auto wou springen, uit de auto geslingerd en tegen de perenboom gecatapulteerd. De auto schoot nog door tegen een andere boom en belandde daarna in het water. Door ernstig hoofdletsel was de koningin op slag dood. Haar kinderen waren de avond ervoor per trein naar huis afgereisd. De koningin werd uiteindelijk opgebaard met een omzwachteld hoofd en de koning was vrijwel ongedeerd. De dood van koningin Astrid heeft een schokgolf gezonden door de Belgische bevolking. Vele Belgen waren in rouw en treurden om de prinsjes en het prinsesje die op jonge leeftijd hun moeder verloren. Door dit ongeval was Astrid dus maar een jaartje koningin. Leopold treurde om haar verlies en vond het heel pijnlijk voor zijn kinderen om over haar te spreken. Het is niet altijd de juiste beslissing misschien, maar het was een hele moeilijke situatie, zeker omdat hij zijn echtgenote op zo'n jonge leeftijd verloor. Hij liet haar boudoir intact en hij bewaarde haar jurk die ze droeg op het moment van het ongeval met de grootste zorg. Het plaatsje Küsnacht die schonk de koning de grond van de plaats van het ongeluk, waarop Leopold een kapel liet bouwen ter herinnering aan koningin Astrid. Zij zelf ligt begraven in een praalgraf in de koninklijke crypte te Laken, waar zij naast haar echtgenoot te rusten is gelegd. In deze aflevering ontdekten we ook de toenmalige bisschop van Brugge, Monseigneur Henri Lamiroy, een bisschop die niet bang was om zich te verzetten tegen de Duitse bezetter die tijdens zijn episcopaat ons land was binnengedrongen. Nadat de oorlog uitbrak, weigerde hij bijvoorbeeld principieel om de Duitse autoriteiten te ontmoeten of zelfs te begroeten. Ook de heer De Vroe, de oorlogsburgemeester van Brugge, verleende hij nooit een audiëntie. En om een goed onderscheid te maken, rekende hij op de nuchtere zakelijkheid van zijn secretaris, eerwaarde heer Mestach. Andere voorbeelden, hij weigerde mee te werken aan ieder bevel dat kwam van de Duitse bezetter, ook toen alle pastoors een nauwkeurige beschrijving van hun klokken dienden te sturen, richtte hij een schrijven aan zijn pastoors waarin hij hen verbood om de gevraagde inlichtingen te verstrekken. De secretaris werd daarop naar de commandantuur geroepen en kreeg er te horen dat iedere pastoor die weigerde zou worden gearresteerd. Waarop de secretaris met een grapje zei: ofwel worden ze gestraft door de Duitsers als ze niet gehoorzaamden, of door hun bisschop als ze het wel deden. Monseigneur Lamirois was vaak zeker van zijn stuk en niet gemakkelijk onder de indruk te brengen. Toen Reeder, de militaire bevelhebber van België en Noord-Frankrijk begin 1942, protesteerde bij de bisschop over het feit dat het bij verschillende religieuze diensten voor de door de Duitsers gefusilleerden tot manifestaties tegen de bezettende macht gekomen was. Protest of geen protest, dat schrijven bleef gewoon onbeantwoord. Duidelijk dus. Ja, en het archief die bracht ons altijd naar bijzondere figuren die ook in ons land een bepaalde rol hebben gespeeld in de kerk. Of ja, in het geval van 1935 konden we toch nog eens stilstaan bij dat tragische auto-ongeluk van koningin Astrid, die amper 1 jaar koningin der Belgen kon zijn. Misschien is het ondertussen tijd geworden om er even tussenuit te gaan met wat muziek. En dat doen we met een stukje uit de eerste aflevering, archiefjaar 1676. Dat is ook het jaar waar de Italiaanse componist en kapelmeester Pier Francesco Cavalli, bekend van onder meer 45 opera's, maar ook omwille van religieuze werken, waaronder een Missa pro defunctis, een votiefmis voor de overledenen die hij componeerde, gekend was. We gaan luisteren naar het offertorium van Pier Francesco Cavalli. En daarna kom ik graag bij u terug en gaan we verder in dit overzicht van de archiefjaren van het archief in het jaar 2020.
Thank you.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, in deze bijzondere aflevering van Het Archief, waar we een terugblik doen op de verschillende archiefjaren die we samen mochten ontdekken in het jaar 2020. We waren aangekomen bij de maand februari. En ook de maand februari bracht ons naar twee verschillende tijden. In de eerste helft van de maand bevonden we ons in de tijd van de 80-jarige oorlog. Maurits van Nassau, de latere prins van Oranje, slaagt erin om met een list een eigen paard van Troje te maken en smokkelt zo een 70-tal van zijn manschappen binnen in Breda, wat leidt tot een klinkende overwinning. Koning Henri IV van Frankrijk verslaat opnieuw de katholieke Liga, maar slaagt er niet in Parijs in te nemen. En Anna van Denemarken wordt door haar huwelijk met koning James IV tot koningin van Schotland gekroond. En het verdrag van Constantinopel maakt een einde aan de oorlog tussen het Ottomaanse Rijk en het Safavidische Rijk. Het gaat daarbij over respectievelijk het huidige Turkije en Iran. Het is ook het jaar waarin het kortste pontificaat van de geschiedenis van de kerk van start gaat en een zware aardbeving veroorzaakt zeer veel schade in Neder-Oostenrijk en Wenen. Het is de daimyo Toyotomi Hideyoshi die erin slaagt om Japan onder zich te verenigen. En de samengestelde microscoop met twee lenzen wordt uitgevonden door Hans en Zacharias Janssen, die ook de telescoop uitvonden trouwens. Het is het jaar waarin de heilige Catherine Ricci komt te overlijden. Als ook de Belgische stadhouder van Hainaut en admiraal van Vlaanderen, graaf Emmanuel Philibert de Lalande. Ook Nicolas Bobadilla, een van de eerste jezuïeten, ruilt het tijdelijke voor het eeuwige in. En zo belanden we in het jaar 1590, maar liefst 345 jaar eerder dan het archiefjaar van de laatste aflevering van januari. En we kregen ook een serpent op bezoek, en dan heb ik het niet over het dier, maar wel over het opmerkelijke instrument dat werd uitgevonden door kanunik Edme Guillaume in Auxerre in Frankrijk. Nu, hij moet ongetwijfeld zijn inspiratie gehaald hebben uit Genesis. De serpent is een blaasinstrument dat bestaat uit aaneengelijmde houten spanen in twee onderstaande S-bochten gebogen en omwikkeld met leder. Het ziet er dus letterlijk uit als een slang, bijna. Een moeilijk instrument waar de toonzuiverheid vooral afhankelijk is van de gehoorvaardigheid van de speler. Toch kende het een groot succes en werd het zelfs te paard door militairen bespeeld. De serpent zou op zijn beurt de inspiratie vormen voor tal van andere instrumenten, waaronder de officiïde, die op zijn beurt de voorvader was van de saxofoon, die uitgevonden werd door de Belg Adolf Sax. Het was trouwens zo dat zijn vader van Adolf Sax zijn stiel als instrumentenbouwer begon door serpenten te bouwen. We namen de koets richting het bisdom Antwerpen, dat overigens nog niet lang daarvoor was opgericht, en ontmoetten er Livinus, of Lieven van der Beken, de tweede bisschop van het nieuwe bisdom. Deze Livinus was niet geboren in Antwerpen, maar in Gent op 8 maart 1525. Hij kreeg de mogelijkheid om naar Rome te reizen, kreeg een goede opleiding aan de universiteiten van Leuven en Bologna, zou uiteindelijk 5 jaar in Rome verblijven om dan in 1557 naar Luik te gaan, waar hij het vertrouwen van de prinsbisschop won, die hem enkele belangrijke kerkelijke functies toevertrouwde, waaronder vicaris-generaal. Zijn voornaamste taak bestond erin om de publicatie en de invoering van de besluiten van het Concilie van Trente te overzien, en toen de prins-bisschop stierf, werd onmiddellijk aan Livinus gedacht als mogelijke opvolger, maar de oorlogsomstandigheden verhinderden dit. In 1576 werd hij door koning Philips II van Spanje benoemd tot bisschop van Antwerpen, waarvoor hij op 27 oktober 1586 bevestiging ontving van paus Sixtus V. Dus ondanks het feit dat hij reeds in 1576 werd benoemd, kon hij pas in 1587, na de val van Antwerpen, zijn bisdomszetel in bezit nemen. De tweede helft van de maand februari bracht ons opnieuw vooruit in de geschiedenis. Van 1590 kwamen we terecht in het jaar waarin koningin Juliana van Nederland troonsafstand doet ten gunste van haar dochter Beatrix. Voor het eerst in 20 jaar vinden er in Irak vrije verkiezingen plaats, waarbij het volk Saddam Hussein kiest als hun leider. Tijdens de zesde partijdag van de Communistische Arbeiderspartij van Noord-Korea kondigt president Kim Il-sung zijn oudste zoon Kim Jong-il aan als zijn opvolger. En er vindt een staatsgreep plaats in Suriname. In Antwerpen gooit een Palestijn 2 granaten tussen een groep Joodse kinderen. 1 kind verliest daarbij het leven, 17 anderen worden gewond. De uitbarsting van de vulkaan Mount St. Helens is de zwaarste in de geschiedenis van de Verenigde Staten en eist van 57 mensen het leven. In het archiefjaar van de tweede helft van de maand februari start toen nog de BRT met Teletext, een dienst die ondertussen ook ter ziele is gegaan, en judoka Robert van de Wallen wint een gouden medaille voor half zwaargewichten op de Olympische Spelen in Moskou. De toekomstige wielerheld Tom Bonen ziet het levenslicht. En 3M brengt de wereldberoemde gele post-its op de markt. Het is ook het jaar waarin Lech Walesa de eerste grote stakingsopstand leidt in Polen en waarbij zijn landgenoot, de heilige paus Johannes Paulus II, Brazilië bezoekt. De Rubik's Cube, de bekende puzzel met de vele kleurige vakjes, wordt gelanceerd. En in de kerk komt er een aankondiging van de bisschoppenconferentie dat men de zaak Galileo Galilei opnieuw zal bekijken. Verder is er het tragische gebeuren in San Salvador dat de wereld en de kerk bedroeft. De heilige aartsbisschop Oscar Romero wordt omwille van zijn geloof vermoord. En zo kwamen we terecht in het jaar 1980. Een jaar dat toch een heel stuk dichter bij onze huidige tijd ligt en het gaf ons de kans om het even te gaan hebben over het jongste bisdom van ons land, namelijk dat van Hasselt en het episcopaat van Monseigneur Paul Schruus. Zo ontdekten we onder meer dat het hem niet gegeven was in zijn jonge jaren zijn missionaire droom te verwezenlijken. Maar God zou het hem schenken om in later jaren zich verdienstelijk te maken in de derde wereld. Hij werd door de Belgische bisschoppen gevraagd om Monseigneur van Waaienberg op te volgen als referent van de Nationale Raad voor de Missies. Gedurende vele jaren zou hij interdiocesaan referent zijn voor missiepastoraal en bezocht zo herhaaldelijk de verschillende christelijke gemeenschappen in Afrika en Zuid-Amerika. Zijn biografen tekenen ook enkele andere, markante ontmoetingen op die een grote invloed zouden uitoefenen op zijn leven. In juli 1969 woonde hij in het Nederlandse Oudenbos een lezing bij van monseigneur Klaus Hemmerle, de bisschop van Aken. Een ontmoeting die een blijvende indruk zou nalaten. En door de persoonlijke vriendschap die zich tussen de twee jaren later zou ontwikkelen, na een ontmoeting in 1978, kwam monseigneur Schruurs op het spoor van de Focolare-beweging. Op het einde van deze aflevering hadden we het ook nog wat uitgebreider over de wijze waarop het dossier van Galileo Galilei onder de loep werd gelegd door de kerk, en stonden we even stil bij het leven van de heilige bisschop Oscar Romero. In het jaar 1980 leefde de Poolse componist Witold Lutosławski, die in datzelfde jaar zijn epitaaf voor piano en hobo componeerde. We gaan luisteren naar een vroeger stuk van hem, het bekende Lacrimosa. Lutosławski was amper 24 jaar toen hij dit stuk componeerde. En we horen natuurlijk de tekst van het laatste deel van het Dies Irae, van het Requiem. De sopraan is Olga Pasicznik, begeleid door het Poolse Radiokoor en het Pools Nationale Radiosymfonieorkest. De tekst luidt als volgt in het Nederlands: Treurig die dag, wanneer uit de as zal opstaan een schuldige te veroordelen man, Heer, heb medelijden met hem, milde Heer Jezus, gun hen de eeuwige rust. Amen. Daarna kom ik graag bij u terug en gaan we het nog even hebben over de maand maart van het jaar 2020. En welk jaar wij toen mochten verkennen met het archief. Dat is voor zo dadelijk. Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, in ons overzicht van de archiefjaren die we samen in het archief tijdens het jaar van 2020 mochten verkennen tot nu toe. En dan zijn we zo beland in de maand maart. Vanaf de maand maart werd er een kleine verandering doorgevoerd in het programma. Voortaan zou het niet meer iedere 2 weken te horen zijn in een nieuwe aflevering, maar 1 maal per maand. Dit moest ons toestaan om nog wat meer bij te lezen over de geschiedkundige periodes en de figuren die we proberen te schetsen in het archief nog dieper te leren kennen. De maand maart bracht ons onder meer nog naar het jaar waar het koninkrijk van Tongjing opgericht werd, nadat de Chinese generaal Xoxinga gedurende 9 maanden lang Fort Zeelandia bekampte, een fort van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, dat gebouwd werd op het zanderige kleine eiland Taoyuan in Taiwan. We hadden het onder meer ook over een kort experiment in Parijs, waar een eerste vorm van openbaar vervoer ontstond, de oprichting van de Academie der Beeldende Kunsten Noornberg en het uitsterven van de dodo. En het jaar waar we zo in terechtgekomen waren was 1662. En dat was een scharnierjaar tussen 2 episcopaten, waardoor we er 2 konden leren kennen, van het bisdom Brugge. De eerste was monseigneur Karel van den Bos en de tweede monseigneur de Hinne. Vanaf de maand april kwam er dan een tweede verandering in de aanpak van het archief. De verdieping van de periode stond ons ook toe om een iets persoonlijkere aanpak te proberen, waarbij we de bisschoppen zelf aan het woord lieten. Dus in plaats van een opsomming van feiten te geven, kon het interessanter zijn om hen zelf over hun leven te laten vertellen. In een volgende aflevering van dit overzicht, in het tweede deel dus, gaan we daar wat dieper op in. April was het archiefjaar 1838. Ja, dat is het jaar natuurlijk waar Hendrik Conscience onder meer zijn meesterwerk De Reeuw van Vlaanderen publiceert. We lieten in die aflevering monseigneur Dillebeck, de toenmalige bisschop van Gent, aan het woord. En zo kon hij onder meer ons vertellen over zijn leven en over de woelige tijd van de Belgische Revolutie. De maand mei dan konden we samen het archiefjaar verkennen waar de heilige Alonso de Orozco Mena uit Spanje geboren wordt. Ook de geboorte van de heilige Louise de Marillac, die later met de heilige Vincentius Apollo de Zusters van Liefde zou oprichten, en de heilige Paul André Bobola, die zagen allemaal het levenslicht in dat archiefjaar 1591. We konden het daardoor onder meer hebben over monseigneur Rémy Drieu, die ons vertelde hoe hij door de protestanten in Gent gevangen werd genomen in een poging om het katholieke geloof te verdedigen. Ook daar zullen we zeker op terugkomen in het tweede deel van ons overzicht. En we kwamen ook nog een andere Vlaming op het spoor die in die tijd leefde, en wat voor een. De heilige Johannes Bergmans, die we van Diest naar Rome konden volgen en waar hij uiteindelijk, net zoals de heilige Aloysius Gonzaga, het slachtoffer zou worden van een pestepidemie die in Rome was uitgebroken. Zeer toepasselijk voor de maand waar we ons in het midden van de lockdown bevonden ten gevolge van de coronacrisis. En dan de maand juni bracht ons nog naar het jaar waar Napoleon Bonaparte Java in Palestina inneemt. Oostenrijk verklaart de oorlog aan Frankrijk in de tijd van de Napoleontische oorlogen, het einde van de Franse revolutie. We behandelden toen nog het jaar 1799. En dat is een aflevering waar we onder meer kardinaal Johannes Henricus von Frankenberg aan het woord konden laten, de toenmalige aartsbisschop van Mechelen. En over de concrete inhoud van die afleveringen zullen we dus in een tweede deeltje van dit overzicht van de afgelopen archiefjaren graag terugkomen. Zo heeft het ons toch toegestaan om nog even die verschillende tijdsperiodes waar we met onze radioteletijdmachine naartoe gereisd zijn met u te overlopen. Zo rest mij enkel, dierbare luisteraars van het archief, om u van ganser harte te danken dat u gedurende het jaar 2020 naar het archief hebt geluisterd en met ons bent meegereisd. En dan hoop ik dat u opnieuw afstemt op het archief voor het tweede deel van dit overzicht. En dan natuurlijk ook nog de nieuwe afleveringen waar we ongetwijfeld samen verschillende tijdsperiodes nog zullen ontdekken en samen te gast zullen zijn bij verschillende bisschoppen en hun episcopaten en beleidsbeslissingen zullen leren kennen. Van ganser harte wens ik u nog een zeer fijne dag toe.